Dit is een podcast voor iedereen die lesgeeft aan mensen die Nederlands leren. Mijn naam is Peter Schoenaerts. Hey, wat fijn dat je weer luistert naar deze podcast. We hebben het dit tweede seizoen, al gehad over hoe je een goede les opbouwt, over woordenschat, vorige week over grammatica. En vandaag gaan we het hebben over toetsing en evaluatie. Ik wil nog even zeggen dat je altijd reacties of vragen mag sturen. Dat kan via de website www.docentnt2.eu, daar vind je contactgegevens. Het kan via de Facebookpagina docentnt2.eu. Het kan ook via LinkedIn. En ik krijg ook echt massaal veel reacties, waarvoor dank. Het is heel fijn om met de input uit het veld op zoek te gaan naar thema's en gasten om in deze podcast te interviewen. Mocht je deze podcast nog maar net ontdekt hebben, dan raad ik je aan om helemaal aan het begin te beginnen met luisteren. Seizoen 1 van 10 afleveringen. Omdat ik in het begin ook echt wel een aantal basisbegrippen uitleg, zoals het verschil tussen NT2 en NVT. Elke aflevering is uiteraard op zich te beluisteren, maar als je vanaf het begin helemaal mee bent, dan blijf je niet meer hangen aan bepaalde begrippen bijvoorbeeld. Nu goed, we gaan het vandaag hebben over toetsing en evaluatie. En dat doen we met professor Chris van den Branden van de KU Leuven. Chris van den Branden is hoogleraar taalkunde en lerarenopleider aan de faculteit Letteren van de KU Leuven. Hij leidde jarenlang het steunpunt Gelijke Onderwijskansen en is tegenwoordig de onderzoeksleider van het Centrum voor Taal en Onderwijs, het CTO, in Leuven. Het CTO voert onderzoek naar taalbeleid, taalverwerving, geletterdheid en evaluatie en ontwikkelt didactische materialen. Aan het CTO worden bijvoorbeeld de toetsen voor het certificaat Nederlands als vreemde taal ontwikkeld, die wereldwijd worden afgenomen. En dat gebeurt in samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen. Chris van den Branden is dus de ideale persoon om het met ons te hebben over het nut van evaluatie en toetsing. Dag Chris.
Goedemorgen Peter.
Heel fijn dat we hierover kunnen praten en dat je ook tijd voor ons wilt maken hiervoor. En ik stel voor dat ik meteen de vraag aan jou stel. Waarom is toetsen nuttig?
Toetsen is nuttig om een aantal redenen. De eerste kennen we allemaal. Namelijk, je volgt de vooruitgang, de taalontwikkeling van je leerlingen, van je cursisten op. Je wil weten hoe goed ze presteren, hoe goed ze bepaalde dingen al kunnen, hoe goed ze bijvoorbeeld bepaalde teksten al begrijpen, hoe goed ze al bepaalde teksten kunnen schrijven. Of je wil ook weten hoeveel vorderingen ze hebben gemaakt. Ik denk dat dat de functie is die we het best kennen. Dat is typisch ook de functie die je dan weerspiegeld ziet in rapportcijfers bijvoorbeeld, of in scores die cursisten krijgen op een toets of een examen. Dat is een belangrijke functie, want we weten uit heel veel onderzoek dat je als leraar, als docent, dat je goed de ontwikkeling van je cursisten moet opvolgen. Maar zeker in de huidige literatuur is er nog een tweede belangrijke functie. Je wil niet alleen vaststellen, je wil niet alleen opvolgen, je wil ook die evaluatie gebruiken om de taalontwikkeling van je leerlingen of van je cursisten te gaan ondersteunen. Je wil met andere woorden iets met die evaluatie doen als docent.
Ja.
En dan komen we tot misschien wel zeg maar het hele belangrijke, of misschien wel het belangrijkste woord van de hedendaagse literatuur rond evaluatie, dat is feedback. Je wil die evaluatie gebruiken om aan je cursisten feedback te geven, feedback waarmee ze dan hun prestatie kunnen verbeteren, hun tekst kunnen verbeteren en dus taalontwikkeling kunnen bevorderen.
Ja, dus eigenlijk, hè, je zegt je wil toetsen of een doelstelling bereikt is. Hè,
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je soms ook moet toetsen om het niveau te bepalen waar iemand moet starten, maar dat is ongeveer hetzelfde waarschijnlijk. Maar die voortgang en die feedback is belangrijk. Ja, dat denk ik dat zal iedereen begrijpen. Nu, ik heb daar meteen een vraag bij. Je kunt uiteraard niet alles toetsen. Hè, ik denk dan aan bijvoorbeeld intentioneel aangebrachte woordenschat, hè, woorden die jij in de klas bewust bent gaan aanleren. Dat is maar een fractie van wat je in een bepaalde periode incidenteel ook verwerft. Hè, want leerlingen maken woordvelden, leerlingen pikken dingen op in de context. Maar hoe bepaal je dan wat je wel of niet gaat toetsen? Want je kan niet gaan toetsen wat je zelf niet in de klas bewust hebt aangebracht.
Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook een vraag waar veel docenten zich vaak zorgen over maken of het hoofd ontbreken. Nochtans is het antwoord relatief simpel. Je moet je in de eerste plaats als docent laten leiden door de doelstellingen van je cursus. Je moet eigenlijk heel scherp bepalen, ja, wat moeten die cursisten uiteindelijk met dat Nederlands kunnen doen? In welke situaties gaan zij straks buiten de klas terechtkomen? En wat moeten ze dan met die taal kunnen doen? Welke teksten moeten ze kunnen begrijpen? Welke boodschappen moeten ze zelf kunnen produceren? Je merkt ook dat de doelstellingen van bijna alle cursussen Nederlands als tweede of Nederlands als vreemde taal daar ook rond zijn opgebouwd. Die gaan allemaal over wat moeten mensen uiteindelijk met die taal kunnen doen? Welke taaltaken, dat is dan de term die daar heel vaak tegenaan wordt gegooid, welke taaltaken moeten ze kunnen uitvoeren? En eigenlijk is de heldere boodschap, dat moet je in de eerste plaats gaan toetsen. Als dat tot de centrale doelstelling, de cruciale doelstellingen van je cursus behoren, ja, dan is dat eigenlijk het eerste dat je in het oog moet houden bij de evaluatie. Dat neemt niet weg dat je soms ook wel wil weten of cursisten bepaalde onderliggende kennis hebben. En dan kom je dus bij die woordenschat, of je komt bij kennis van grammatica-regels, of je komt bij kennis van bijvoorbeeld leesstrategieën. En dan wil je meer in detail weten van, ja, eigenlijk wil je weten, hoe komt het dat bijvoorbeeld een leerling zo'n mager schrijfproduct oplevert? Ja, als je daarover meer in detail wil weten, dan ga je gerichter toetsen, dan ga je eens expliciet op woordenschat toetsen of op grammatica. Maar, nogmaals, verkijk je daar als docent niet helemaal op. Namelijk, het is niet door woordenschat te toetsen dat je te weten komt hoe goed je leerlingen of je cursisten kunnen spreken of spreektaken kunnen uitvoeren. Die woordenschat, die grammatica, dat zijn ondersteunende elementen. En die kun je dus met andere woorden wel wat meer inzicht bieden waarom een cursist op een functionele, communicatieve taaltaak niet goed scoort. Maar de kern van je evaluatie, die zou moeten gericht zijn op die communicatieve taaltaken, tenminste als dat de doelstelling van je cursus is. Dus eigenlijk in een notendop laat je dus vooral leiden door wat moeten die cursisten met die taal communicatief, functioneel, in levensechte situaties kunnen doen. En ga dat in eerste instantie proberen te evalueren.
Ja, dat is een heldere doelstelling. Want ik kan me voorstellen dat mensen soms denken bijvoorbeeld, de doelstelling is dat ze 2000 woorden leren en de basisgrammatica. Ja. Maar als je dan al die dingen apart gaat toetsen, dan zou dat eigenlijk niet de doorslag moeten geven. Maar wat de doorslag geeft, is dan kunnen ze functioneren, kunnen ze zeggen wat ze moeten zeggen.
Ja, precies. En met een heel, we gaan jargon vermijden, maar dit is wat in de toetsliteratuur bekend staat als befaamde de validiteit van de toets. Meet ik wel wat ik moet meten? En dat is een belangrijk begrip, want voor alle duidelijkheid, Peter, je kunt heel veel evalueren en je kunt heel veel tijd aan toetsing besteden, maar eigenlijk is dat niet de bedoeling. Ik bedoel, onze tijd moet in de eerste instantie gaan naar de cursist helpen in de taalontwikkeling, onderwijs geven, de cursist ondersteunen. Dus je moet eigenlijk proberen om efficiënt met je evaluatie om te gaan. Dat brengt me bij een belangrijke volgende gedachte, namelijk, wij associëren evalueren heel vaak met een toets afnemen.
Ja.
Maar eigenlijk is dat maar een hele smalle invulling van evalueren. Tegenwoordig spreekt men ook over breed evalueren. En breed evalueren betekent dat je meer gaat doen dan alleen maar toetsen. Dan alleen maar testen afnemen en die testen dan scoren en dat punt dan terugbezorgen aan die cursist. Nee, je kan terwijl je cursisten in je gewone lessen, terwijl die bijvoorbeeld een spreektaak of een schrijftaak of een luister- of een leestaak aan het uitvoeren zijn, kan je natuurlijk ook observeren. Je kunt gericht luisteren en eigenlijk ben je op dat moment ook aan het evalueren. En kun je eigenlijk op een heel dynamische manier gaan reageren op wat zo'n cursist zegt, wat hij wel begrijpt van een tekst of niet. En kan je die evaluatie dan gaan gebruiken om met die cursist in ondersteuning te gaan, in interactie te gaan, feedback te geven en ook. Op dat moment kun je ook op woordenschat letten. Je kunt met andere woorden, als je toch een beeld wil krijgen van de woordenschat, van je cursist, bijvoorbeeld van de productieve woordenschap van je cursist, dan zou ik zeggen, luister vooral heel veel naar wat die cursist elke les weer zegt, terwijl die antwoordt op een vraag, terwijl die vertelt wat hem gisteren is overkomen, terwijl die een spreektaak uitvoert, terwijl die een presentatie houdt. En dat concept van breed evalueren, dat verlost een docent eigenlijk van die focus op dat testen en dat toetsen en al die tijd die daar naartoe gaat. En ook niet vergeten, van testen en toetsen worden cursisten soms erg zenuwachtig en dan worden ze faalangstig en dan gaan ze eigenlijk onderpresteren. Dan gaan ze minder goed presteren dan ze eigenlijk kunnen.
Ja, dus jij zegt eigenlijk, die evaluatie die hoeft niet altijd aan een cijfer gekoppeld te zijn. En dat evalueren, je geeft feedback, je geeft tips. Dus eigenlijk kun je per cursist feedback geven en een tip geven of een leerstrategie aanreiken van proberen op die manier te doen of wat dan ook.
Helemaal juist. Ja. Ik denk dat wij, en dan vooral de wat oudere docenten onder ons, wij zijn natuurlijk opgegroeid met dat idee van evalueren is testen en bij een test hoort een punt. Daar zijn we mee opgegroeid. En als je daarmee opgroeit, als je dat altijd weer voor je eigen ogen ziet gebeuren, dan denk je op den duur dat het zo hoort. Maar eigenlijk is dat een hele smalle invulling. Ik ga je een anekdote vertellen. Ik vertel die ook heel graag aan mijn eigen studenten in de lerarenopleiding. Ik heb in mijn basisonderwijs en mijn secundair onderwijs, en dan praten we over 12 jaar onderwijs, ik heb heel veel schrijftaken moeten uitvoeren. Maar telkens gebeurde dat op dezelfde manier. Namelijk, ik kreeg van de leraar een opdracht. Schrijf een tekst van 2 bladzijden over hoe je vakantie is verlopen in de zomer. Ik schreef die netjes op. Ik leverde die net als de andere leerlingen in. Die leraar nam die mee in zijn boekentas naar huis. En een week later kwam die daar terug uit en dan stond daar een punt op. 8 op 10. 1 algemene opmerking. Mooi geschreven. En nog een aantal doorhalingen in de tekst, meestal spelfouten die in het rood waren gecorrigeerd. En dat kreeg ik terug. En dat, Peter, was mijn schrijfonderwijs.
Ja.
Hoeveel heeft mij dat opgeleverd? Hoeveel heeft mij dat geholpen om een betere schrijver te worden? Ik vrees zeer weinig. En als je dan ziet hoeveel tijd daarin gekropen is, dan zie je dat elke schrijftaak werd geëvalueerd en werd voorzien van een punt, maar eigenlijk heel weinig heeft bijgedragen tot mijn schrijfontwikkeling. En dat is het punt waar we het hier over hebben. Dus je kunt als docent, denk ik, je cursist een betere dienst bewijzen als je bijvoorbeeld in dat proces van schrijven, terwijl die cursist nog aan het schrijven is, aan een eerste draft bezig is bijvoorbeeld, mee over de schouder kijken, mee lezen en in gesprek gaan met die cursist. Van, wat is daar gebeurd? Wat betekent die zin? Hoe zou je dat anders kunnen formuleren? Dan ben je ook aan het evalueren. Dan ben je evaluatie aan het gebruiken om de cursist te ondersteunen. En een punt hoeft daar helemaal niet. Voegt daar eigenlijk weinig aan toe qua meerwaarde. Dus dat is denk ik wel een belangrijk inzicht dat we docenten kunnen meegeven. Je ziet dat op die manier evalueren en leren veel meer in elkaar beginnen te lopen. Dat evalueren en onderwijzen, evalueren en ondersteunen, dat zijn eigenlijk 2 processen die heel mooi in elkaar verweven geraken op die manier.
Ja, en ik vind het heel belangrijk hoe je zegt dat evalueren en toetsen eigenlijk het lesgeven, het taalverwerven moet ondersteunen. Toen ik les gaf, had ik ook vaak het gevoel dat ik toetsen moest geven. En die studenten die waren gestresseerd. Ik kon toch niet alles toetsen wat ik wou toetsen. Ik vond het ook moeilijk.
Ja.
Dat is natuurlijk als je toetsen puur op cijfers gericht zijn en je ze niet echt inbedt. In het lesgeven zelf, die evaluatie.
Ja, klopt helemaal.
Heel interessant. En ik denk dat heel veel mensen daar zeker iets aan hebben. Wat vind je het beste? Vind je wat vaardigheden betreft? Want je sprak nu al over schrijven. Je hebt te lezen, luisteren, spreken. Om de vaardigheden te helpen ontwikkelen, moet je daarvoor ook relevante interactieve taken ontwikkelen? Of kun je op een of andere manier die vaardigheden toch apart gaan toetsen? Of is dat niet nodig? Kun je daar iets over vertellen?
Jazeker. Je moet je als docent in de eerste plaats afvragen, wat wil ik te weten komen? En dus nogmaals, kijk naar je doelstellingen. Ik denk dat het zin heeft om op bepaalde momenten in te zoomen op 1 vaardigheid. Bijvoorbeeld, stel dat je in de doelstellingen van de cursus heel duidelijk ziet staan dat je als docent moet werken aan de vaardigheid van je cursist om bepaalde documenten, teksten begrijpend te lezen. dan denk ik dat het zeer veel zin heeft om in je brede evaluatie, en nogmaals via observaties en af en toe ook via een begrijpend leestoets, dat mag, niks mis mee, dan moet je wel goed op toezien dat je wel degelijk begrijpend lezen aan het toetsen bent. Stel dat je iemand een tekst geeft en dat je daarna allerlei vraagjes stelt over alleen maar de woordenschat. Dan ben je eigenlijk een begrijpend leestaak aan het gebruiken om woordenschat te toetsen. En dus je moet je wel afvragen, met elke vraag die ik stel, kan een cursist die vraag enkel maar beantwoorden als hij heeft begrepen wat er in de tekst staat? Als, met andere woorden, begrijpend leesvaardigheid echt de voorwaarde is om tot een juist antwoord op die vraag te komen. Dus dat is een belangrijke. En ik denk dat het zin heeft, en ik denk ook voor een docent dat het soms zin heeft om een beeld te krijgen van hoe goed is deze cursist voor luistervaardigheid, hoe goed is die voor leesvaardigheid, voor schrijven en spreken, omdat we weten dat de ontwikkeling van die vaardigheden toch gedeeltelijk onafhankelijk verloopt. Het is niet, we kennen dat allemaal uit de volksmond en uit onze eigen ervaring, het is niet omdat we bijvoorbeeld een vlotte lezer van een bepaalde taal zijn, dat we ook een vlotte spreker in diezelfde taal zijn. Dus in zekere zin heeft het zin om die vaardigheden apart te toetsen. Maar het ene sluit het ander niet uit, want in de hedendaagse wereld, en ik zou zeggen in de 21e eeuw nog meer dan vroeger, zijn taken ook zogenaamd geïntegreerd. En dat betekent dat je soms, voor sommige echte levensechte taken, naar een boodschap moet luisteren. Bijvoorbeeld een boodschap op een podcast, of een weerbericht, of een nieuwsbericht. En dat je daar vervolgens iets productiefs moet mee doen. Bijvoorbeeld, je hebt naar het nieuws geluisterd, maar je moet dat doorvertellen, samenvatten aan iemand die dat nieuws niet heeft beluisterd en die eigenlijk wil weten van, ja, is er nog iets in de wereld gebeurd? Dat is een hele levensechte taak.
Ja.
Dat is een geïntegreerde luister- en spreektaak. Als je zegt, of als je als docent vindt van, ja, dit is wel echt een relevante taaltaak en ik vind dat ook terug in de doelstellingen van mijn cursus, ja, dan betekent dat dat je ook dat soort van taken in je evaluatie gaat moeten betrekken, dat je op een bepaald moment dat moet uitlokken. Dat je dus inderdaad moet zeggen van, oké, nu laat ik mijn cursist eens luisteren naar zo'n nieuwsbericht en dan ga ik die cursist ook vragen om dat samenvattend door te geven aan een tweede cursist. En dat is de prestatie die ik ga evalueren. Je kunt, als je dat een beetje slim aanpakt, je kunt zelfs naar dat gesprek luisteren en je kunt ook evalueren of die luisteraar, of die op een gepaste manier reageert. Die luisteraar die zou eigenlijk ook bijvoorbeeld, als die iets niet begrijpt of als hij te weinig informatie krijgt, ja, die zou ook moeten beginnen vraagjes stellen. Ook dat zou je eventueel kunnen evalueren. En dan ben je de interactie tussen cursisten aan het evalueren. Dus ja, ik zou zeggen, op sommige momenten inderdaad inzoomen op een vaardigheid, niks mis mee. Op sommige momenten ook oog hebben voor de echte levensechte geïntegreerde taken die wel degelijk in het echte leven moeten uitgevoerd worden.
Ja, want het voorbeeld dat je geeft, hè, dat ze met elkaar aan het praten zijn, dat zijn natuurlijk dingen die je in het gewone leven doet.
Ja.
Ja, heel interessant. Wat ik tot nu toe vooral onthoud, is dat je als docent altijd je einddoelstellingen in het oog moet houden. Dat je niet zomaar in het wilde weg moet gaan toetsen of dingen evalueren die misschien niets te maken hebben met wat je student op het einde van de rit moet kunnen.
Ja.
Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En ik denk ook, en het is nu eenmaal zo, in het onderwijs hebben mensen soms heel weinig tijd, moeten ze heel veel doen, hebben ze zoveel aan hun hoofd, dat je wel eens uit het oog verliest waar je naartoe aan het werken bent. Hè? Ja. En je moet nog een cijfer hebben voor op een rapport of wat dan ook. En dan ga je toetsen. Maar het is heel belangrijk dat je bij elke vraag die je stelt in het achterhoofd houdt, wat moeten ze op het einde kennen? Ja, ja. Dit vind ik echt een hele duidelijke boodschap. Ik heb een paar bijvragen bij dit thema. En je hebt het al aangehaald, de nervositeit, de stress die leerders kunnen hebben. Die kan toetsresultaten beïnvloeden. Die kan zorgen dat mensen onderpresteren. Hoe zorg je er dan voor dat dat niet het geval is? Of hoe zorg je voor een veilige omgeving waarin leerlingen of cursisten toch zo goed mogelijk presteren? Heb je daar een aantal tips voor?
Ja, ik heb daar twee tips voor. De eerste ligt voor de hand. Alles wordt eigenlijk bepaald door het klasklimaat dat eigenlijk de hele cursus door in die klas heerst. Je stelt vast dat de houding van de docent onwaarschijnlijk belangrijk is voor zeg maar de spreekdurf van cursisten bijvoorbeeld, de mate waarin ze hun mond open doen en ook moeilijke dingen proberen te zeggen. Vanaf het moment dat je bij wijze van spreken als cursisten iets zeggen, elke fout gaat willen verbeteren en corrigeren, dan creëer je soms bij heel wat cursisten een soort van spreekangst en dan gaan cursisten ook letterlijk angstig worden om een fout te maken. Dus ik denk dat je vooral moet proberen om zeer ondersteunend te zijn, een veilig klimaat te creëren en vooral veel momenten te creëren waarop je, als die cursisten spreektaken uitvoeren, dat je hen ook laat aanvoelen van, ja, niet, je hoeft hier ook niet altijd alles even correct te zeggen, want let op, zeker in de beginfases kan je dat van cursisten ook niet eisen. Taalverwerving is iets, en zeker taalcorrectheid, is iets wat je maar geleidelijk aan opbouwt. Dat is één element. Bovendien weten we voor dat veilig klasklimaat dat het ook helpt om cursisten in kleinere groepjes taken te laten uitvoeren. We weten dat veel cursisten zich wat gemakkelijker voelen als ze in kleinere groepjes kunnen samenwerken dan wanneer ze voor die hele grote groep moeten spreken. Dus dat is één belangrijk element. De basishouding van een docent die ondersteunend is, die warm ondersteunend is, die luistert, aandachtig en geïnteresseerd luisteren naar cursisten en vooral via die feedback van daarnet, want daarvoor is die feedback zo belangrijk, die feedback op een heel constructieve, helpende manier geeft, zodat cursisten niet constant het gevoel hebben van ik word hier eigenlijk constant getoetst en verbeterd.
Dat is ja, want dan durven ze natuurlijk niet meer te
doen. Want dan durft hij niet.
Ja.
Maar twee, en dit is, vind ik, een van de meest interessante inzichten die we de afgelopen 15 jaar uit onderzoek hebben opgebouwd. Je moet ook investeren in de zelfregulering van cursisten. Dat is een duur woord, maar eigenlijk gaat dat over het feit dat je cursisten veel meer, zeg maar, aan het stuur van hun eigen leerproces zet. Waarmee heeft dat te maken? Laten we even teruggaan naar die schrijftaak van daarnet. Je vraagt aan de cursisten om een uitnodiging te schrijven voor een feest dat de cursisten op school zelf organiseren. Ik neem er weer een echte levensechte situatie uit, zo'n typisch klasfeestje dat aan het einde van een cursus wordt georganiseerd en waar andere mensen ook naartoe mogen. De cursisten schrijven een uitnodiging. Nu heb ik daarnet het voorbeeld gegeven van die docent die taak geeft en die dan, terwijl die cursisten aan het schrijven zijn, begint rond te lopen en met goede constructieve feedback probeert te helpen. Dat is mooi. Maar we zijn één stap vergeten aan het begin. Je kunt namelijk met die cursisten aan het begin van zo'n schrijftaak ook even nadenken over, ja, maar wacht even, vooraleer je begint te schrijven, wanneer is een uitnodiging een goede uitnodiging? Wat zijn de criteria voor het schrijven van een goede uitnodiging? Als een cursist of als cursisten dat op voorhand weten, als bij wijze van spreken de lijst van de criteria voor een goede uitnodiging op het bord staan geprojecteerd of die liggen in een lijstje naast de cursist, dan kan die cursist de eerste draft schrijven en dan kan hij zichzelf beginnen monitoren, zichzelf beginnen evalueren. Die kan met name naar zijn eigen draft kijken en zeggen van in welke mate voldoet dat al aan die criteria en is dit al een redelijk goede uitnodiging. Je krijgt als het ware als cursist op die manier veel meer controle, veel meer autonomie over je taakuitvoeringsproces.
Ja, en laat je ze ook samenwerken? Laat je ze dan ook in groepjes samenwerken? Ja.
Peter, dat is precies waar ik naartoe wil. Heel mooi dat je dat zelf opmerkt. Er wordt nu nog iets mogelijk. Namelijk, je kunt zelfs aan een cursist vragen van geef je draft nu eens aan een andere cursist en laat die andere cursist op basis van die criteria feedback geven. Peer feedback heet dat dan. Die jou helpt om je draft nog beter te maken. Je kunt ook cursisten samen aan zo'n taak laten werken en die kunnen dan samen naar die criteria. Je brengt die cursisten eigenlijk in een situatie van zelfsturing. Het grote voordeel dat je nu boekt, is dat je ten eerste het klimaat veel veiliger hebt gemaakt.
Ja.
Want als die leraar nu rondkomt, dan heeft die cursist, of langskomt, dan heeft die cursist niet het gevoel van oei, het zwaard van Damocles hangt boven mijn hoofd. Nee, die cursist weet van, ah ja, die leraar die gaat hier mee naar mijn draft kijken, die gaat dat samen met mij mee vergelijken met die criteria en dan gaan we daar samen een gesprek over hebben, dan gaan we samen kijken hoe die draft beter kan. Dat is een veel veiliger verhaal voor zo'n cursist. En bovendien, de grote winst die je hebt geboekt, is dat zo'n cursist natuurlijk weet waarom een uitnodiging een goede uitnodiging is, maar waarom haar of zijn eigen draft nog niet er helemaal is. En dat betekent ook, als die criteria voor die cursist gekend zijn, dan kan die in de toekomst nog 10 uitnodigingen schrijven en telkens die criteria weer ter hand nemen. Je hebt die cursist eigenlijk empowered, je hebt die de kracht gegeven om veel beter uitnodigingen te gaan schrijven in de toekomst. Uit onderzoek blijkt dat het investeren in dat soort van zelfsturing, dat dat hele grote effecten heeft op de ontwikkeling van je cursisten. En dus eigenlijk geef je de cursist de tool in handen om aan zelfevaluatie te doen en ook aan peer-evaluatie te doen. En dat blijkt dus positieve effecten te hebben op taalontwikkeling. Dat is iets wat ik in mijn schrijfonderwijs van daarstraks, in dat basis- en dat secundair onderwijs, eigenlijk nooit heb meegemaakt. Eigenlijk, om terug te gaan naar dat opstel van daarnet, ik leverde dat in en ik kreeg een 8, maar ik wist eigenlijk niet waarom ik een 8 had gekregen en geen 7 of geen 9. Ik wist ook niet hoe ik mijn eigen schrijfproduct moest of kon verbeteren. Via die criteria kan ik dat wel en krijg ik veel meer autonomie, veel meer kracht over mijn eigen schrijfproces. Ja. En dat is dus een heel belangrijk inzicht, denk ik, voor alles wat met evalueren heeft te maken.
Ja, ik denk dat je ook heel goed duidelijk hebt gemaakt wat de positieve gevolgen zijn voor de cursisten. Hè? Want ik hoorde eigenlijk al in mijn hoofd docenten zeggen, ja, maar dat duurt allemaal zo lang en dat neemt zoveel tijd in beslag. Maar zoals jij het vertelt, dat neemt in eerste instantie wat tijd in beslag, maar je wint er heel veel bij op de langere termijn.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Wat je zegt klopt. Je moet even in die beginfase van die schrijfproducten samen met die cursisten naar die criteria kijken.
Ja, investeren samen in de tijd.
Maar ik denk dat dat bijzonder goed geïnvesteerde tijd is. Ik bedoel, dat is echt tijd die zichzelf nadien terugbetaalt. Je wint onwaarschijnlijk veel. En laten we niet vergeten, wat je zegt klopt, Peter, je gaat ook winnen in de tijd die jij als docent moet steken in het corrigeren van al die producten. Waarom? Ja. Omdat die producten gewoon veel beter zijn. En die zijn al voor een stuk gefeedbacked door bijvoorbeeld een andere cursist of door de cursist zelf. Dus je krijgt gewoon betere producten in handen. Dus in die zin win je tijd terug en win je vooral in termen van leerwinst.
Absoluut. Nog een ander vraagje. Soms beheerst een student pas veel later wat hij geleerd heeft. Ik heb dat zelf meegemaakt. Ik heb nog Frans en Duits gestudeerd. En op het examen Spaans, in een hoog niveau. We moesten zoveel grammatica studeren, we moesten zoveel kennen. En het lukte mij niet, al die tijden en zo verder. Maar 6 maanden later was ik op vakantie in Spanje en de zinnen rolden er heel vlot uit. En ik besefte, oh, ik gebruik hier de grammatica die op het examen zo moeilijk was. Ja. Nu, je weet dat studenten tijd nodig hebben om dingen te verwerken, maar een cursus, een intensieve cursus zeker, die is maar heel kort.
Ja.
Hoe moet je daarmee omgaan? Want ze hebben misschien wel kennis, en die kennis hebben ze ook verworven, maar die kunnen ze niet altijd al omzetten in de praktijk. Dus dan kun je eigenlijk ook niet meteen toetsen wat ze al kunnen. Ja, ze kennen het wel, maar ze kunnen het niet.
Ja.
Hoe flexibel moet je daar dan mee omgaan?
Ja.
Of is dat alleen in hele hoge niveaus?
Ja, dat is eigenlijk wel een heel belangrijke vraag. Ik bedoel, omdat taalverwerving is een geleidelijk proces. Taalverwerving kost tijd. Een taalleerder kan niet alle regels en alle woorden van een taal meteen op het moment on the spot verwerven. We weten dat vooral voor de bewerving van grammatica-regels, dat er soms heel veel tijd, heel veel interacties, heel veel momenten van proberen, foutjes maken, daarop feedback krijgen, dat is ervoor nodig. En soms, denk ik, zijn we als docent iets te ongeduldig, omdat we heel snel, en ik denk in sommige gevallen te snel, het effect van een instructie willen zien. Ik bedoel, we hebben op een bepaald moment, op een bepaald niveau, hebben we de regel onderwezen voor de vorming van, en noem maar eender wat, de vorming van de comparatieve en de super, de vergelijkende trappen van vergelijking, of de regels voor de vorming van de onregelmatige werkwoorden in de verleden tijd, noem maar op. We hebben dat onderwezen. We hebben als docent veel zorg besteed aan die les. We hebben een fraai schemaatje op bord gezet. We hebben daar een mooie les van gemaakt. En dan denken we van, ja, kom jongens, ik heb dat nu toch zo netjes uitgelegd. We hebben daar zelfs 5 oefeningen op gemaakt die alleen daar maar over gingen. Nu moeten ze toch kunnen. Maar zo werkt taalverwerving niet, spijtig genoeg. Want zelfs als mijn cursist die T of die D netjes in die geïsoleerde oefening kan invullen, zelfs als mijn cursist in die geïsoleerde oefening die R-uitgang van die vergelijkende trap kan invullen, dan wil dat nog niet zeggen dat mijn cursist de vaardigheid heeft verworven om dat in een communicatieve spreektaak meteen toe te passen. Want we zijn over iets helemaal anders bezig. In zo'n communicatieve spreektaak moet je 120 dingen tegelijkertijd doen.
Ja.
En niet alleen maar focussen op die uitgang van die ER. En daar denk ik dat we soms te veel eisend en soms te streng zijn voor onze cursisten. Dus in die zin denk ik van, je moet, zeker wat betreft de grammaticale correctheid van cursisten tijdens spontane spreektaken, moet je mild zijn. Een spontane spreektaak waar je eigenlijk op het moment zelf moet reageren, je moet snel een antwoord geven, je moet in een telefoongesprek snel reageren op een vraag die iemand stelt. We weten allemaal, zelfs in onze eigen moedertaal, is dat een situatie waarin we aarzelingen vertonen, foutjes maken. En dus we moeten absoluut niet strenger zijn voor onze cursisten dan voor onze gewone native speakers. Dus als je spontaan een spreektaak gaat evalueren, weet dat die productie niet perfect zou zijn. Als je cursisten evalueert op een A2, B1-niveau van het ERK, befaamde ERK, weet dat die cursist nog taalfouten gaat maken. Dat staat zelfs expliciet zo beschreven in die niveaus van het ERK. En ik denk dat we soms daarin als docent te streng zijn. Te veel gaan eisen van je cursist. Dus daar moeten we rekening mee houden. Overigens, ik denk ook dat we moeten rekening houden bij het schrijven, met de aard van de taak. Bij het schrijven van, laten we zeggen, een informeel mailtje of chatbericht aan vrienden van ons, moeten wij minder correct zijn dan bij het schrijven van een sollicitatiebrief, om maar iets te noemen. Dus hou ook rekening met de aard van de taak als het gaat om hoe correct moet dat allemaal zijn.
Ja, want Nederlandstaligen maken in hun informele berichtjes ook heel veel fouten.
Absoluut. Dus,
ja. Zeg, en om heel even terug te komen op dat voorbeeldje van dat je in een productief in een gesprek geen grammatica eigenlijk moet testen, hè, als je aan het praten bent. Is het dan ook niet logischer dat je bijvoorbeeld grammaticale regels gaat toetsen op niet-productieve manieren?
Dat kan, hè. Dus ik zou de twee doen. Ik denk dat als je bijvoorbeeld specifiek wil weten of iemand de kennis over een grammatica-regel heeft, dan kan je inderdaad met een heel geïsoleerde oefening die echt focust op die regel, kan je dat testen.
Maar dan kun je zeggen, kruis de juiste zin aan.
Ja, voilà, maar weet dan dat je als docent de kennis van die regel aan het toetsen bent. Ja. Je bent nog niet aan het evalueren of die cursist spontaan in zijn spreek- en schrijfopdrachten dat gaat integreren in het taalgebruik. Dat is iets anders.
Ja.
Maar het heeft soms zin om gewoon al eens te weten van, ja, heeft die cursist die regel beet? Heeft die begrepen? Kan die in geïsoleerde oefeningen, als hij daar echt op mag focussen, kan die toepassen? Niks mis mee. Bij schrijfopdrachten heb je in principe als cursist ook iets meer ruimte en letterlijk ook iets meer tijd om die grammatica-regels te gaan, of die kennis van die grammatica-regels te gaan toepassen. Ik ben een grote voorstander van cursisten bij schrijfopdrachten gewoon alle hulpmiddelen te laten gebruiken die er zijn. Dat doen wij in het echte leven overigens ook. Als ik een tekst schrijf in het Engels of het Frans, ik kan je verzekeren, mijn online woordenboek staat open. Mm-hmm. En ik check heel vaak bepaalde dingen, zinsconstructies waarvan ik denk van, ja, klopt dat hier nu wel? Ik denk dan, die tools zijn er. Het is ook heel authentiek om die te gebruiken. Laat dat gewoon toe bij schrijfopdrachten. Eigenlijk is dat ook een 21e eeuwse vaardigheid. Die tools gebruiken om de correctheid van bijvoorbeeld je schrijfopdrachten, van sollicitatiebrieven, te checken. Bij spreken moet je denk ik een verschil maken tussen geplande spreektaken en ongeplande spreektaken. Als een cursist, stel die zit in een cursus NT2 in het bedrijfsleven. En je weet dat in het bedrijfsleven mensen heel vaak presentaties moeten houden aan de hand van, met behulp van een PowerPoint bijvoorbeeld. Dat is typisch zo'n taak die je kunt voorbereiden als cursist. dan zou ik zeggen, laat dat ook gebeuren. En daar kun je eisen dat die cursist probeert om ook het taalgebruik af te werken. Zeker op de hogere niveaus kan je aan die cursist vragen van oefen eens en let op je uitspraak. Denk ook aan het gebruik van bepaalde woorden. Let ook op de correctheid van wat je zegt. Je kunt dat voorbereiden, je kunt dat bij wijze van spreken zelfs aan buiten leren, niks mis mee. Mm-hmm. Bij de ongeplande spreektaken moet je milder zijn. Ik bedoel, dat is die situatie van daarnet. Daar kun je veel minder voorbereiden. En als je daar een onverwachte vraag krijgt, dan ga je plots als spreker heel veel moeten doen. Je gaat een antwoord moeten verzinnen, je gaat daar woorden voor moeten bedenken, je gaat die woorden in een bepaalde volgorde moeten zetten, je gaat ook nog eens aan je uitspraak moeten denken. Dat is veel. En dan is er heel vaak geen mentale ruimte meer om dat helemaal zo netjes af te werken als bij die presentatie van daarnet. Dus heel veel hangt af van de aard van de taak en heel veel hangt ook af van, hebben we het over schrijven of hebben we het over spreken?
Ja, heel duidelijk. Chris, ik onthoud van vandaag dat je als docent je einddoelstellingen goed in het oog moet houden, dat feedback geven en dingen nabespreken of voorbespreken minstens zo belangrijk is als dingen gaan toetsen, en dat je mild moet zijn. Is dat een goede samenvatting?
Dat heb je heel mooi samengevat, Peter.
Dank je wel voor het gesprek.
Heel graag gedaan.
Zo, ik vond het een heel interessante aflevering vandaag. Ik hoop dat jij er ook inspiratie uit haalt. Zelf vond ik toetsing en evaluatie altijd al moeilijk. Maar ik denk dat we vandaag een aantal heel interessante inzichten hebben gehoord. Als je het interessant vond, laat dan zeker een positieve reactie achter, een recensie achter op het platform waar je naar deze podcast luistert. En laat het aan collega's weten dat deze podcast bestaat, mocht je mensen kennen die hem nog niet kennen. Dankjewel en heel graag tot volgende week.